Vanavond was pater Damase te gast hier in Maldegem op uitnodiging van het Davidsfonds. En we zijn blij dat hij nog even tijd geeft om ook voor onze micro te spreken. Een eerste logische vraag, pater, is wellicht hoe verzeilt een Zaïrees pater in Antwerpen?
Ah, nogal goed, ja. De mensen zijn heel, heel lief. En dat gaat goed. Ik heb nooit mensen getroffen, racistische mensen of zo. Maar iedereen werkt samen en de vieringen zijn goed. En ik moet zeggen, dat gaat goed, ja.
We hebben eigenlijk niet zodanig veel tijd. Kunt u ons een korte blik gunnen in uw loopbaan?
Ja, ik heb nooit gelopen. Ja, ik ben uit Zaïre, dus ik ben daar geboren en veel van mijn studies gedaan in ter plaats. Ik ben niet bepaald, ik weet niet bepaald wanneer ik geboren ben. Hè. Ik weet dat in Zaïre. Ze hebben geen schrift en ze tellen ook de jaren niet op. Zodat ze niet wisten wanneer ze geboren waren. In de koloniale tijd is men beginnen de geboortedata's op te tekenen met een geboorteboekje, maar voordien niet. Ik weet persoonlijk niet wanneer ik verjaar. Ik heb mijn lagere school in Zaïre gedaan en dan mijn middelbare school ook. En er was een klein seminarie. En dat is tot in 1954. En dan ben ik in Scheut binnengegaan. De congregatie van de missionaris van Scheut. Mijn noviciaat gedaan van 1954 tot 1955. En dan mijn filosofie 3 jaar in Zaïre ook. In Luluaburg toen. Van 1955 tot 1958. En in 1958 werden we gezonden naar Europa, naar België, om onze theologie te komen doen. En nu heb ik gekozen om een theologie te doen in het Nederlands. En zo ben ik in Leuven geweest. Daar heb ik mijn theologie gedaan. 4 jaar theologie. En het begonnen met 1 jaar in Scheut, Anderlecht. Eerste jaar theologie. En dan 59 tot 62 Leuven. Priester gewijd in 1961 in Brussel door een missiebisschop, Monsieur Scalet, die overleden is. En dan in 1962 naar de Congo gaan op de Universiteit van Lovanium voor klassieke talen. En dan ben ik naar het rechtstreekse apostolaat gegaan, dus dat wil zeggen zielenzorg in de dorpen. En dat heeft 4 jaar geduurd, tot in 1969. En in 1969 werd ik teruggeroepen op de universiteit. En dat was om Afrikaanse taalwetenschap en algemene taalwetenschap te doen. Kandidatuur en licentiaat weer. Assistent geweest, een paar jaren, tot in 1975. En dan ben ik in Leiden gegaan, waar ik mijn doctoraat behaald heb in Afrikaanse taalwetenschap en algemeen taalwetenschap van 1975 tot 1981. En in 1981 werd ik verzocht door de algemene overste van de congregatie om rector te worden van een filosoficum in Kinshasa. En dat heeft geduurd van 81 tot 84. En in 84 werd ik verzocht om hier te komen voor de internationalisering van de Vlaamse provincie van de missionarissen van Scheut hier in België. Zo ben ik dus hier gekomen in 84. Ik werd benoemd als parochiepriester in Deurne het eerste jaar. 84-85, in de parochie van Onze Lieve Vrouw Altijd Durende Bijstand. En dan in 85 tot nu, tot verleden jaar, kregen we een parochie, de parochie van Sint-Antonis van Padua in het Antwerpse, onder vorm van een priester-equipe. We waren met 3 scutisten, een Filipino, een Vlaming en ik. En na die 2,5 jaar werd de formule verwijzigd en ik werd benoemd als enig pastoor van de parochie. En u wordt geholpen door mijn confrater uit de Filipijnen. En die is half onderpastoor, want zijn hoofdtaak is voor hem de vreemdelingen. Vooral de Filipino's. En dus, dat doe ik nu. Ik ben pastoor van Sint-Antonis tot nu toe. Ja.
Pater, u klinkt zeer optimistisch van toonaard. U lacht graag. U vertelt wel eens een mopje, u hebt een positieve levenshouding. En u hebt vanavond tot de mensen ook verteld dat dat veel te maken heeft, ook met die christelijke leer. Kunt u misschien eens vanuit uw Afrikaanse achtergrond, vanuit die cultuur, want u komt vandaan, vertellen hoe die leer overkomt bij jullie mensen. Hoe zien jullie die boodschap van Christus en heel die christelijke leer?
Het is natuurlijk moeilijk in zo'n korte tijd alles te zeggen. In zekere zin, natuurlijk, Christus heeft het bondig gezegd. Hè, dat alles draait rond de liefde voor God. Hè, en de liefde voor de medemens, dat is... Bondig gezegd, dat is het verhaal van de godsdienst van de Heer. Nu, ik ben van Afrikaanse afkomst. Waarschijnlijk, de mensen zijn een beetje armer, materieel armer. Dat heeft zijn nadelen, maar dat heeft een voordeel in de zin dat ze... wat losser staan van de dingen en dat ze dus waarschijnlijk een wat meer spontaneïteit krijgen en dat ze wat uitbundiger worden. Ik denk dat ook hier in Europa de dag dat de mensen wat minder gehechtheid zullen hebben aan de gelden die in de banken in beleg staan, want dat moeten we aanvaarden, dat mensen gelden hebben als kapitaal enzovoort. Ik denk dat ze dan wat uitbundiger zullen worden, omdat ze dan losser staan. Ze zullen bekommerd worden alleen maar om de personen, dat de interrelationele houdingen aan veld zullen winnen. En dan een mens kan lachen, kan optimistisch leven, want zijn hart ligt niet meer in de banken enzovoort, waar hij bekommerd is, ja, hoeveel winsten zal ik doen, zal ik maken dit jaar enzovoort, en volgend jaar wat wordt er, is er inflatie of er geen enzovoort. En, dus dat zijn allemaal zorgen die de mens belemmeren tot fundamentele vreugde, tot fundamentele vrijheid en fundamenteel, we zouden zeggen, uitbundigheid, spontaneiteit en verlost zijn. En waarschijnlijk die arme landen, die mensen die arm zijn, hebben dat voordeel, dat eenvoud, dat zij werkelijk iets hebben van hun primitieve, naïeve vreugde. En eigenlijk ergens Christus geeft ons daar een sleutel van. Dat zegt hij, u moet leven in liefde voor de medemens. En als je leeft met liefde voor de medemens, dan geef je gemakkelijk, dan word je gastvrij. En iemand die gastvrij is, wordt verlost, voelt in zichzelf minder belemmeringen. Minder remmen om blij te zijn, om vreugdevol te zijn enzovoort. Christus spoort ons aan tot een vertrouwen in de Heer, in God. Want de Heer waakt op ons. En ergens mijn godsdienst, de oergodsdienst animisme, is precies een godsdienst die leeft in ontzettend groot vertrouwen in de Heer. Ze zeggen altijd, God slaapt niet. Toen zeggen, het is gelijk een mama die slaapt met zijn kind, met haar kind. Mama slaapt niet. Mama waakt meer op het kind dan het kind op mama. En zo is God. God waakt op ons en hij weet, hij heeft ook een tijd. Hij is bekommerd met onze geschiedenis. En dat vertrouwen geeft aan de mens ook een soort rust. En een soort hoop. Geduld. Een mens die het geduld verloren is natuurlijk geraakt in een toestand waar hij opgejaagd is enzovoort. En dus ik denk dat Christus werkelijk de verwachtingen van die mensen vervult.
Er wordt Pater de Kerk wel eens verweten dat zij door de eeuwen heen te conservatief gebleven is. Nu, als wij u vanavond gehoord hebben, dan preekt u eigenlijk ook wel een beetje dat conservatisme. U bent onder andere voor herwaardeling van de heiligen. Nu, vreest u niet dat u met zo'n aanpak de jonge mensen niet meer zult aanspreken?
Ja, het kan. Maar dat blijft waar in de zin dat de jonge mensen weten het ook. Op de gebieden waar ze gevoelig zijn, waar ze gevoelig op staan. Neem bijvoorbeeld een jonge mens die geneesheer wil worden. Die krijgt een geschiedenis van zijn vak. En de geschiedenis van de vak, dat is niets anders dan allemaal een lijst van mensen die iets gedaan hebben. Neem iemand die een fysicus is, die weet wat Einstein gedaan heeft en wat Galilei gezegd heeft enzovoort. Die mensen kan hij niet missen in zijn kennis, in zijn ervaring. Die worden in zijn wetenschap zijn voorgangers en zijn voorouders. Iemand die sportief is, die zal ook de geschiedenis van het sport goed kennen. En zo is het ook op het gebied waar je gevoelig bent. Zal je ook uiteraard gevoelig worden op de voorouders. En ik ben gevoelig op het religieuze, op dat punt. Neem een boeddhist. Een boeddhiste zal ook gevoelig zijn op degene die voorgegaan zijn in dat spoor, in die religieuze tocht. En zo, de jonge mensen, in zover zij gevoelig zijn op Christus en zijn weg, zullen ook de mensen die zijn boodschap vervuld hebben en nageleefd hebben, zullen ze ook niet verwaarlozen. In de mate dat zij de blijde boodschap van Christus niet waarderen, zullen ze ook niet natuurlijk de verering van de heiligen, ik noem heiligen, ik wil zeggen, al degenen die iets goeds gedaan hebben, die de nakomelingen zijn, die de leerlingen zijn geweest van de Heer. Het is natuurlijk hopeloos te denken dat 2000 jaar geleden dat alleen maar leerlingen zijn geweest en dat intussen zijn geen leerlingen en geen grote mensen. Er is geen kloof tussen ons en Christus. En ook vandaag de dag de heiligen zijn er geweest en ik zou zeggen dat ze dat goed horen of niet, ik zal het nog herhalen, we moeten onze heiligen vieren.
Pater, mogen wij misschien even naar de actualiteit van vandaag terugkeren. Er zijn vele godsdiensten, er bestaan vele vormen van religie. In een groot aantal daarvan wordt verdraagzaamheid gepredikt, liefde tot elkaar ook als houding om naar te leven. Maar niettegenstaande dat kan gevreesd worden, en dat hoor je nu wel eens de laatste tijd, dat godsdiensten, overtuigingen, ideologieën, dat die ook tot onverdraagzaamheid kunnen leiden. Ik spreek van actualiteit, nu Salman Rushdie staat nu zeer in de actualiteit. Zijn boek, men ageert daartegen, vanuit een andere religie, de islam, wordt er nu opgeroepen om daar hard tegen op te treden, zelfs tot doodsbedreigingen. Vreest u niet dat de godsdienst, de overtuigingen van de mensen, dat religieus gedachtengoed, dat dat in een slecht daglicht komt te staan, dat mensen gaan zeggen, kijk, zie je tot wat dat aanleiding kan geven. Dat mensen in plaats van beter tegenover elkaar te staan, dat zij elkaar voor die godsdienst gaan uitmoorden. De islam nu, in onze eigen godsdienst eigenlijk, de kruistochten ook vroeger, en nog veel andere zaken, inquisitie en zo. Hoe plaats je dat tegenover die boodschap van goedheid en van liefde?
Ja. Ik denk, er is wat ik noem de echte godsdienst en de godsdiensten. De echte godsdienst voor mij is de dienst van God zelf in deze wereld en in de geschiedenis. Dat noem ik de echte godsdienst, een beetje naar het woord zelf toe. God heeft gediend onder de mensen. God zelf is gekomen en heeft gezegd wat hij wil en hoe hij dat wil. Vandaar dat Christus altijd van de wil van zijn vader spreekt. Dat noem ik de echte godsdienst, de godsdienst van de Zoon van God zelf. De andere godsdiensten zijn menselijke filosofieën. Ik heb geen ander woord dan dat. Er zijn gewoon menselijke filosofieën, en waarin dus de cultuur van de mensen meer invloed speelt dan de wil van God. Waarin de gevoeligheden, de eer van de mens meer invloed speelt dan de liefde. En Christus spreekt altijd van verdraagzaamheid, van liefde, liefde voor de vijand, liefde voor de tegenstander. Daar is, kunnen wij zeggen, op dat punt is het islam werkelijk ver van de godsdienst van de Zoon van God. Dat is een menselijke zaak. En zelfs, er zijn mensen die zeggen, godsdienst, islam en Oud Testament enzovoort, oké. Maar als islam wat meer bekommerd was met de profeten van het Oud Testament, ze zouden zeker die houding niet hebben die ze nu hebben. Er is een grote afwijking in het islam, en dat kunnen we gewoon niet aannemen. Voor mij is dat een louter menselijke zaak. Zonder daarom de mensen te veroordelen, maar qua godsdienst, dat neem ik niet aan, maar we moeten niet dat de Mohammedanen niet moeten beminnen, maar de islam mogen we niet aanvaarden als een godsdienst die te vergelijken of te evenaren zou zijn met de godsdienst, de enige godsdienst van de Zoon van God zelf.
Bedankt, pater. We gaan u laten gaan. U moet nog de trein halen naar Antwerpen. Bedankt voor dit kort gesprek.
Hartelijk dank en tot ziens. Ja.